Goedenavond. De 46e avond. Dat klinkt wel, hè? Je naam nog maar vier, dan is het grote werk gedaan. Vanavond de parasha met de naam Shofetim. Degene die de namen van de Hebreeuwse Bijbelboeken kennen, die weten dat dat ook de naam is van het Bijbelboek Richteren. Of zoals je tegenwoordig moet zeggen, rechters. Maar het betekent hetzelfde. En dit gaat ook over de rechters, maar dan over de wetten die van de rechters worden gegeven in het boek Deuteronomium. Het is van het eind van hoofdstuk 16 tot het eerste stukje van hoofdstuk 21. Dus dat is weer een hele lap. We gaan het hebben over rechters en beambten, over de hoogste rechtspraak, tot de koning aan toe. We gaan het hebben over priesters en levieten, we gaan het hebben over de profeet, we gaan het hebben over de vrijsteden, oorlogswetten, doodslag door onbekenden. Het is weer een vol programma. Laten we maar gauw beginnen. Aan het eind van hoofdstuk 16, eigenlijk zou dat bij hoofdstuk 17 moeten horen, en daar vinden we over de rechters en beambten. Het is eigenlijk een heel nieuw gedeelte van het boek, vanaf hoofdstuk 16 vers 18 tot 18 vers 22, in zo'n land als Israël, zoals elk volk, heb je magistraten nodig. Bestuurders, rechters, leiders, dat is een brede term. En die zijn nodig om het volk bij God en zijn Tora te bewaren. U weet van het boek Richteren, nou we het daar toch over hebben, waarin beschreven staat dat een iegelijk deed wat recht was in zijn eigen ogen. Dat bevestigt alleen maar dat het noodzakelijk is om leiders te hebben, van wat voor aard dan ook, zowel bestuurders als rechters. Israël is een heilig volk en heiligheid heeft niet alleen maar te maken met de religie. In Israël is trouwens het hele leven religie, zoals het dat voor nieuwtestamentische gelovigen ook behoort te zijn. De religie is alomspannend. Dus ook in hun functioneren als volk, met rechtspraak en alles, zijn zij volk van God en moet ook daarin de Tora gehandhaafd worden. In al uw steden, of zoals het mooi heet, in al uw poorten, wat dat betreft is Holland en Israël gewoon hetzelfde. Een echte stad heeft muren en poorten, ook al hebben wij die bij ons gewoonlijk afgebroken. In uw poorten, dat betekent in uw steden, daar zijn rechters nodig. En je hebt ook beambten nodig om de vonnissen uit te voeren. De schout en zijn rakkers heette dat vroeger in Nederland. Nou, zo ongeveer is dat hier ook. En die rechtspraak moet natuurlijk een afspiegeling zijn van wat God in zijn Tora ons voorhoudt. De grote bedreiging in de rechtspraak, dat is van alle eeuwen en alle tijden, is dat je niet elke beklaagde met dezelfde klachten en dezelfde manier behandelt. Dat mensen die dus erg vermaard zijn en hoge functies hebben in de samenleving anders worden behandeld dan gewoon Jan met de pet. En natuurlijk ook dat je geen steekpenningen aanneemt om daarmee het proces in de verkeerde richting te beïnvloeden. Staat daar trouwens een mooie uitdrukking in vers 19, de woorden der rechtvaardigen. Hij verdraait de woorden van de rechtvaardigen. En Rashi heeft daarvoor een bijzondere verklaring. Mooi, maar volgens mij fout. Dat kan. Hij denkt dat het de woorden van God zelf zijn. De woorden die door God aan de rechtvaardigen zijn gegeven. Maar het lijkt mij toch met veel uitleggers dat in dit verband het eerder gaat om de mensen die weliswaar voor de rechter terechtkomen, maar in feite rechtvaardig zijn. Dat betekent die in feite gewoon onschuldig. En hun woorden van zelfverdediging, daar moet je aandacht aan schenken. Je mag je niet laten beïnvloeden door andere fluisteringen of door steekpenningen. Vers 20 is ook zo mooi. Dat is in zo'n vertaling als de herziene Statenvertaling, wordt dat natuurlijk ook keurig weergegeven zoals het Hebreeuws dat zegt. Gerechtigheid moet u najagen. Dat gebeurt niet zo vaak. Zo'n heel enkele keer dat zo'n woord herhaald wordt en daardoor een heel bijzondere nadruk krijgt. Gerechtigheid. Wij vergeestelijken dat heel makkelijk. Het gaat over de rechtvaardiging uit het geloof. Gerechtigheid krijgt dan een hele religieuze lading. Maar nogmaals, in Israël was het zoals het eigenlijk bij ons ook zou moeten zijn, dat de gerechtigheid in het gerechtshof en de gerechtigheid tegenover God eigenlijk direct in elkaars verlengde horen te liggen. De gerechtigheid is een groot thema in de Tora. De Tora wil van ons tzadikim maken, rechtvaardigen. Mensen die leven uit de Tora, dat zijn de ware tzadikim. Tzadik is de rechtvaardige. En zo moet het dus ook in de rechtspraak. De rechter is iemand die een voorbeeld moet zijn van gerechtigheid. Nou, een van de gevallen die je aan de rechter zou kunnen voorleggen, en dat moet ook voorgelegd worden, is natuurlijk als er afgoderij opkomt. Altijd weer in de Tora wordt dat vermeld. En we weten uit de geschiedenis van Israël ook hoe actueel dat is. Hoe vaak het ook gebeurd is. En alles wat een aanleiding tot afgoderij zou kunnen zijn, moet eigenlijk al weggewerkt worden, is verboden. Het is boeiend, het gaat hier over gewijde stenen, dat in het leven van Jacob nog 4 maal zo'n gewijde steen voorkwam. Daar hebben we destijds uitvoerig aandacht aan geschonken. Nu onder de Tora zou dat niet meer goed mogelijk zijn. Zo'n gewijde steen kan heel gemakkelijk een aanleiding worden tot afgoderij. En dat weten we bijvoorbeeld van de koperen slang, weet u wel, met bijnaam Nehushtan. Waar later Israël afgoderij mee bedreven, dan is die koperen slang gewoon vernietigd. Beter dat dan dat daar afgoderij mee bedreven wordt. Als het gaat om wat er allemaal aan de orde komt in de rechtszaal, dan gaat het om de verticale en de horizontale as. Het gaat altijd over dat wat de eer van God raakt en vervolgens ook wat de relaties tussen mensen onderling raakt. En God staat natuurlijk voorop. Van 16 vers 21 tot 17 vers 7 gaat het om kwaad dat voorkomt in de dienst van God. Eerst worden dus de rechten van God geëerbiedigd. En die zaken moeten worden behandeld. We zullen nog wel meer straks toepassingen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat doet het Nieuwe Testament zelf door verschillende keren, dat zullen we ook zien, oud-testamentische principes uit de Tora aan te halen en daar een nieuwtestamentische toepassing aan te geven. En zo geldt dat ook voor de manier waarop gelovigen met elkaar omgaan. Een van de meest merkwaardige voorbeelden is 1 Korinthe 6, waar twee broeders ruzie met elkaar hebben, oneenigheid, en die roepen de hulp in van een aardse rechter. Dan zal ik u meteen vertellen, soms zijn zaken zo complex dat wij ook in onze tijd geen andere keuze zouden hebben. Maar in die tijd, zegt Paulus, moet het toch mogelijk zijn geweest dat een broeder onder jullie zo'n zaak zou afhandelen. Daar moet je toch niet mee naar een ongelovige rechter gaan. Daar vind je al iets wat we straks verder zullen zien, dat ook de gemeente naast vele andere functies een gerechtshof is. Een plaats waar recht gesproken wordt. In Efeze 4 vers 2, Kolossen 3 vers 13, dat moet u zelf maar nagaan, daar vind je ook voorbeelden van hoe gelovigen met elkaar in dat opzicht dienen om te gaan. En de hele gemeente is als het ware gerechtshof. We moeten naar elkaar doen wat recht en billijk is. Dat is een soort vooroefening voor het Koninkrijk Gods, waar Romeinen 14 zegt, het Koninkrijk Gods, daar gaat het niet over allerlei pietluttigheden, maar daar gaat het over gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gerechtigheid gaat voorop. De manier waarop wij als gelovigen met elkaar omgaan, daarin betrachten wij gerechtigheid en dat is een voorbode van het Messiaanse Rijk, wanneer het hele Rijk vol zal zijn van de gerechtigheid van God. We zullen direct zien dat we het gaan hebben over rechters, over koningen, priesters, profeten. En Yeshua is wat dat betreft natuurlijk het grote voorbeeld. Hij was rechter, maar op een heel bijzondere manier zullen we zo zien. Hij was priester, zelfs hoge priester. Hij was koning, zelfs koning der koningen. Maar hij is tegelijkertijd voorbeeld voor ons. En Lucas 12 krijgt hij het verzoek om als rechter op te treden. En dan zegt hij, wie heeft mij als rechter over u aangesteld? Maar tegelijkertijd geeft hij wel advies. En geeft hij precies in één zin dat wat ze vroegen, namelijk recht spreken. Door de vinger te leggen op hun hebzucht. In Johannes 5 zie je verschillende keren dat al het oordeel door de Vader aan de Zoon is gegeven. En hij geeft daar ook aan in vers 30 op wat voor manier hij oordeelt. En dat zijn allemaal voorbeelden voor ons. De gemeente van God op aarde is een gerechtshof waar recht gedaan wordt naar het voorbeeld van God, het voorbeeld van Yeshua zelf. En een schitterend voorbeeld, ook al staat het tussen vierkante haken, we weten niet zeker of het in de Bijbeltekst thuis hoort, is het verhaal van de overspelige vrouw in hoofdstuk 8 in Johannes, vers 1 tot 11. Waarin je een heel bijzonder voorbeeld ziet hoe Yeshua recht spreekt in een zaak van een vrouw die overduidelijk schuldig was, maar waar hij als het ware een tandje dieper gaat. Door tegelijkertijd de aanklagers erin te betrekken die in feite naar Gods maatstaven even schuldig zijn. Heel bijzonder, hij is het grote voorbeeld van al deze, dat zullen we nog verschillende keren zien, van al deze wetten. Nou, in hoofdstuk 17 vers 1 tot 7 vinden we een ander geval voor de rechters. Namelijk als je offers moet brengen, en er worden heel wat offers van Israël verwacht, dan begrijpt u allemaal dat je heel makkelijk in de verleiding komt om een dier aan te bieden waar een gebrek aan zit. In de hoop dat de priester het toch niet ziet. Zoals ook wanneer er een inzameling is van kleren in onze gemeente en het meestal niet de beste kleren zijn die bij de inzameling terechtkomen. Dat is een wilde vergelijking, maar het geeft aan als we dan toch moeten offeren, dan hebben we niet zoveel zin om van het beste te offeren. In Malachi 1 vind je daarvan een treffend voorbeeld en ook hoe verontwaardigd God daarover is. Want als je hem een gebrekkig dier aanbiedt, dan is dat een belediging van God. Maar aangezien elk offerdier ook een heenwijzing is naar het offerwerk van Yeshua, is het ook een belediging van Yeshua en zijn offer. Vandaar dat hier zo streng over geoordeeld wordt in dat ene vers. En dan in vers 2 tot 7 ook weer een heel belangrijk geval voor de rechters. Er is een afgodendienaar op heterdaad betrapt. Het hoeft nog niet eens te zijn dat hij Israël tot afgoderij verleidt, ook al zou hij zich daar zelf mee bezighouden. De zaak moet onderzocht worden. Dat is een punt dat meermalen in Deuteronomie voorkomt en waar menige gemeente vandaag de dag zich aan bezondigt. Dat de zaak niet grondig genoeg onderzocht wordt. Ik ben helemaal geen jurist, maar het maakt me innerlijk woedend als je hoort hoe in sommige gevallen recht gesproken wordt in gemeenten puur op basis van geruchten. En hoe geruchten, als ze maar erg genoeg zijn, zo dramatisch mensen tot dramatische gevolgen kunnen brengen, dat iemand veroordeeld wordt zonder dat de zaak grondig onderzocht is. En dat betekent in Israël altijd minstens 2 of 3 getuigen. Je zou zeggen minstens 2, dat is toch voldoende? Maar 2 of 3, ik denk dat dat betekent minstens 2 en nog liever 3. En dat is nou zo'n typisch iets wat in het Nieuwe Testament keer op keer terugkomt. U kunt het zelf nagaan, Matthäus 18, 2 Korinthe 13, 1 Timotheus 5, Hebreeën 10. We kennen in het Oude Testament één proces waarbij getuigen moesten optreden. Dat waren dan Belials mannen, nietswaardige getuigen, bij Nabot. En in het Nieuwe Testament vinden we hetzelfde principe, namelijk in het proces van Yeshua, maar ook later bij het proces van Stefanus. Waar de getuigen ook niet goed functioneren, anders zou in alle 3 de gevallen ook geen doodstraf zijn uitgesproken. Nachmanides zegt, en dat vind ik heel boeiend, dat staat niet letterlijk in de tekst, maar het is blijkbaar een oude Joodse traditie, dat 2 of 3 het minimum is, maar dat ieder die getuige is ook als zodanig moest optreden. Wij zouden al gauw zeggen, nou ja, als we 2 of 3 mensen hebben die het goed gezien hebben en daarvan kunnen getuigen, vinden we dat al mooi. Maar ik vind het een heel aantrekkelijke gedachte. Al zou het er 20 zijn, laten ze alle 20 hun getuigenis geven. Dat was ook omdat op de getuigen een bijzondere verantwoordelijkheid rustte. En dat in de wijsheid van de wetgever komt dat daarin tot uitdrukking dat als de doodstraf moet worden uitgeoefend, zij als eerste de steen moeten werpen. Ik denk wel eens een keer bij de Amerikaanse juryrechtspraak, als de juryleden die iemand ter dood veroordelen, of in ieder geval schuldig verklaren, het is dan de rechter die iemand ter dood veroordeelt, als die juryleden zelf ook als beul zouden moeten optreden, zouden ze misschien nog veel voorzichtiger zijn om het schuldig over iemand uit te spreken en daarmee ook de doodstraf in feite. Dus een heel wijs principe. We zullen dat straks ook zien als er valse getuigen worden behandeld. Maar het is een geweldige zaak om voor iemand als aanklager op te treden, want die getuigen zijn aanklagers, en daarmee in feite de doodstraf over iemand te brengen. Dan moet je wel heel goed weten wat je doet. En nogmaals, als je ziet hoe soms in gemeenten zo gemakkelijk een oordeel uitgesproken wordt, dan denk ik wel eens een keer, onze gerechtigheid mag nooit onderdoen voor die van de Nederlandse staat. Waar de gerechtigheidsprincipes natuurlijk ook op oude christelijke principes teruggaan. Maar de gerechtigheid in menige gemeente blijft ver achter bij de bewijsvoering zoals die in de rechtbank moet optreden. Waar de rechter kan zeggen, nou, dat zegt hij niet trouwens, maar dat denkt hij. Ik voel aan mijn klompen dat deze persoon zo schuldig is als ik weet niet wat. Maar ik spreek hem vrij wegens gebrek aan bewijs. Zoals van de week nog in onze rechtspraak is gebeurd. Er zijn natuurlijk zaken die soms te moeilijk zijn. Dat hebben wij in Nederland ook. We hebben kantonrechters, we hebben een gerechtshoven en we hebben de Hoge Raad. En als men het er niet mee eens wordt, dan hebben we uiteindelijk een hoogste instantie. Hoger dan dat is er niet, want je moet ergens een grens trekken. Maar dan ben je ook al heel ver gekomen, zoals het hier ook. Als er in de horizontale dienst, in de tweede soort diensten die rechtbanken moesten toepassen, namelijk in de horizontale, dus de onderlinge relaties van mensen, dan was er niet alleen maar een eigen rechtbank in elke stad, maar ook een hoogste gerechtshof in Jeruzalem. Dat is niet zomaar omdat dat toevallig de hoofdstad van het land is, zoals ons hoogste gerechtshof is in de residentie van dit land in Den Haag. Maar Jeruzalem, daar heb je de priesters, daar zedelt ook de koning. En dat betekent, en je weet dat dat in Deuteronomium een geweldig belangrijk thema is, de plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. Daar breng je eigenlijk de beklaagde voor het aangezicht van God zelf. Die vertegenwoordigd wordt aan de ene kant door de priesters en aan de andere kant door de koning als opperrechter. De koning wordt hier niet genoemd, maar dat is in feite de hoogste rechter, dat is de koning zelf. Denk maar aan Salomo die zo vaak moest recht spreken. Als je dat ook weer in het Nieuw Testamentisch probeert te begrijpen, heb je een fantastisch voorbeeld in Matteüs 18. Als een broeder zondigt, andere handschriften zeggen als een broeder tegen u zondigt, laat het maar in het midden wat het goede is. Als een broeder zondigt, ik heb eigenlijk liever dat tegen u weggelaten wordt. Ik denk dat dat niet oorspronkelijk is. Het gaat erom dat je een broeder niet zomaar op iets, maar op een ernstig kwaad betrapt. Moet je dat niet meteen aan de grote klok hangen. Het moet eerst binnen de poorten worden afgehandeld. Eerst jij alleen en als hij naar jou niet luistert, dan heb je ze weer de twee en de drie getuigen mee. Als dat niet wil, dan ga je naar de hoogste gezagsinstantie op geestelijk terrein die er op aarde bestaat. Dat is niet de paus, dat is zelfs niet de synode. Dat is de plaatselijke gemeente en niks anders. Het Nieuwe Testament kent maar één hoogste gezagorgaan. En dat vind je in het tweede stukje in Matteüs 18. Waar het verbonden wordt met de plaats waarvan Christus zegt dat waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in het midden. Dat is een regelrechte verwijzing naar Deuteronomium. De plaats waar hij zijn naam doet wonen. Waar hij is te midden van zijn volk. Als de boosdoener naar de twee of drie niet luistert, dan staat er, zeg het aan de gemeente. Niet aan de paus, niet aan de synode, niet aan de klassis, zelfs niet aan de kerkenraad of de oudste raad. Niet de oudste raad, niet de kerkenraad is de hoogste gezagsinstantie op aarde, de gemeente. Er is geen andere in het Nieuwe Testament. Zeg het aan de gemeente. En de gemeente moet oordelen. En natuurlijk gebeurt dat onder leiding van de oudste, dat is nogal wiedes. Maar onder leiding van betekent toch dat het een zaak blijft van de hele gemeente. En dan is het toch wel heel treffend dat daar onmiddellijk in Matteüs 18 volgt de gelijkenis van de vergevensgezindheid. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen als gij niet van harte en iegelijk zijn broederen vergeeft. Dat staat er natuurlijk niet zomaar voor niks achter. Het hoogste vonnis, vooral als, en dat kan eigenlijk alleen maar als de boosdoener zijn zonder beleid, bekend. Het hoogste vonnis is dat van de vergevensgezindheid. Daar kom ik zo nog wel op terug, want we hebben nog verschillende gelegenheden om de plaatselijke gemeente erbij te betrekken. Degene die veroordeeld is, het zij door de plaatselijke rechtbank, het zij door het opperste gerechtshof in Jeruzalem, die heeft zich aan dat vonnis te onderwerpen. Als je dat niet doet, is er zelfs de doodstraf. Als het hoogste vonnis de doodstraf is, dan is dat natuurlijk niet aan de orde. Maar als je bijvoorbeeld zoveel moet betalen aan je buurman en je doet dat niet, dan kan dat uiteindelijk leiden tot de doodstraf. En daar wordt nog eens aan toegevoegd een waarschuwing voor het hele volk. En hier staat een heel belangrijk principe op het spel. En dat is, wat is gezag eigenlijk? Wij maken onderscheid tussen formeel gezag en moreel gezag. Formeel gezag, dat heb je op grond van je benoeming, de ambtseed die je hebt afgelegd, zoals een politieman, die heeft formeel gezag. Ook al is het een baardeloze knaap, die 1,50 meter is, hij heeft een pet, hij heeft een fluit en hij heeft een pistool en een duimstok, maar bovenal, hij heeft zijn benoeming. En daarmee staat de koning achter hem en het hele kabinet en het hele leger en de marine en de luchtmacht. Dat is formeel gezag. Terwijl zo iemand misschien totaal geen moreel gezag heeft. Maar als er een beer van 2 meter en 150 kilo op de weg staat en die houdt zijn hand omhoog, dan kan ik hem omverrijden of eromheen rijden, maar er gaat zo'n ongelooflijk autoriteit van die man uit dat ik stop. Al zou ik de neiging misschien liever hebben om omheen te rijden, want dat is moreel gezag. Dat is gezag. Het mooiste is natuurlijk als een oudste die formeel gezag heeft, ook moreel gezag heeft. Eigenlijk zou nooit iemand oudste in een gemeente moeten worden die geen moreel gezag heeft. Maar het mooiste is het als het allebei is. Maar als het nu gaat om ook al een vonnis van de plaatselijke gemeente. We weten hoe ongelooflijk daarmee omgesprongen wordt vandaag. Als het vonnis van de plaatselijke gemeente je niet bevalt, dan staan er nog 10 andere denominaties in de buurt kant en klaar om jou op te vangen. We worden bijna niet meer geoefend om ons te onderwerpen aan de autoriteit van de plaatselijke gemeente, want we kunnen zomaar uitwijken. In het Nieuw Testament is de plaatselijke gemeente, zei ik u al, het hoogste voorbeeld van goddelijk recht. Het is de vonnissen van de gemeente zijn bekleed met Yeshua's eigen gezag. Het is zijn gemeente. En dat betekent voor elk individueel gemeentelid dat je je daaraan hebt te onderwerpen. De gemeente is niet volmaakt, maar ze heeft wel formeel gezag. We accepteren dus niet de vonnissen van de gemeente als ze volgens ons correct zijn. Dat is natuurlijk onze neiging. Wij zijn allemaal individualisten. Wij maken allemaal onze eigen ding. We doppen onze eigen boontjes. Nee, de gemeente is niet volmaakt, maar ze heeft wel formeel gezag. En nogmaals, dat is niet alleen de oudste raad. De oudste raad neemt geen besluiten, dat doet de gemeente. En dat is ook ongelooflijk goed, want dat is een geweldige geestelijke oefening. 1 Korinthe 5, vers 2, daar zegt Paulus niet tot de oudste, maar tot de hele gemeente. Jullie hebben helemaal niet getreurd over het kwaad dat in jullie midden gevonden werd. Hoe kun je nou tucht uitoefenen, even daarvan uitgaande, maar daar gaat het in feite ook over in Deuteronomium. Als je niet treurt over dat kwaad, vanuit het besef, dat krijgen we straks in een ander verband ook nog, dat dit kwaad dan toch maar onder jullie heeft plaatsgevonden. Dat maakt je ook klein, dat staat in Galaten 6 vers 1 nog mooier. Broeders, als een van u door een overtreding overvallen wordt, breng gij die geestelijk zijt, zo iemand terecht. In een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Dat zijn al 3 voorwaarden. Gij die geestelijk zijt, geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Alleen zo kan er tucht geoefend worden. Dan is een hele gemeente geoefend over een zaak. Of het nou leerstellig, dus fundamentele ketterij is, of dat het gaat om moreel kwaad, of wat dan ook. Als het gaat om erge zonde, dan zegt 1 Korinthe 5 met een woord dat keer op keer in Deuteronomium voorkomt, rechtstreeks citaat uit Deuteronomium, doet de boze uit uw midden weg. Nou, er zijn weinig gemeenten die dat lef nog hebben. En als ze het al doen, dan gaat zo iemand meteen naar een naburige gemeente waar hij vaak met open armen ontvangen wordt. Dat is droevig, maar dat verandert aan Gods principes helemaal niks. U weet, we kennen het episcopalisme, de katholieke kerk, de Lutherse kerk, de Anglikaanse kerk zijn voorbeelden ervan. Dat zijn bisschoppenkerken. Daar blijft van het gezag van de plaatselijke gemeente helemaal niets over. Presbyteriaanse kerken, dat zijn de reformatorische kerken, de calvinistische kerken. Maar daar heb je een groot verschil. Er zijn kerken waar de synode in feite een groter gezag heeft dan de plaatselijke gemeente. In feite is dat ook de situatie in de PKN. Maar de afgescheiden reformatorische kerken, daar heeft de plaatselijke gemeente vaak veel meer autoriteit. En zo hoort het ook. En congregationalisten, dat zijn al die vrijkerkelijke evangelische bijvoorbeeld. Waar het eigenlijk alleen maar gaat om de plaatselijke gemeente, waar ze soms al benauwd zijn om met een aantal samen te gaan. In de PKE, in de Pinkster Evangelische gemeente. Ja, ik kan niet eens op de afkorting komen. Maar in elk geval, dat soort verbanden zijn dan soms al bedreigend, want we willen niet dat anderen over ons regeren. En dat is terecht. Er is geen hoger gezag dan dat van de plaatselijke gemeente. En makkelijk is dat niet. Het is makkelijker als er een bisschop of een paus vertelt wat je moet doen. Maar zo werkt het in het Nieuwe Testament niet en het gaat terug op Deuteronomium. Nou, er is één ambtsdrager die natuurlijk wel een heel bijzondere plaats inneemt en dat is de koningswet. De koning. Met zijn eigen wet. 17 vers 14 tot 20. En hier loopt God al vooruit op het verzoek dat Israël eens zou doen. U weet het in de dagen van Samuel. Wij willen een koning. Dan zegt de Heer God, dat is goed, dat is fijn, dat is mooi, maar dan kies ik hem wel uit. Boeiend. De koningskeuze is aan de Heer. Hosea 13 zegt, ik gaf hun een koning en ik nam hem ook weer weg. Dat slaat op Saul. Dus het volk nam het initiatief en de Heer God was daarover bedroefd. Ze hebben niet jou verworpen, Samuel, maar mij. Maar ze krijgen er toch in. En er staat bij, het moet geen buitenlander zijn. Rashbam, dat is de kleinzoon van Rashi, zoals u weet. Die zegt daarvan, ja, dat is geen wonder, zo'n buitenlander. Die brengt alleen maar afgoderij mee. Denk alleen maar aan die buitenlandse vrouwen van Salomo die hem tot afgoderij brachten. Maar je kunt ook Nieuw Testament die dat anders toepassen. 1 Johannes 2, vers 19. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet van ons. Het waren buitenstaanders. En die hebben hier al ellende veroorzaakt. Paulus zegt in Handelingen 20, uit uw eigen midden zullen verkeerde mannen opstaan, maar er zullen ook anderen van buitenaf binnensluipen, wrede wolven. Vers 16 zegt, hij moet ook niet zijn vertrouwen stellen op paarden. Dat betekent natuurlijk op zijn legermacht. De kracht zit hem niet in die paarden, dat zeggen de psalmen zo mooi. Psalm 147, als je het letterlijk vertaalt, God heeft geen behagen in de benen van het paard. Trouwens ook niet in de benen van de man, waarover vele grapjes gemaakt zijn. Maar in beide gevallen betekent het, God stelt geen belang in de kracht van de paarden of de manschappen. Het komt van hem. Daar komt ook nog eens bij dat de grootste paardenmarkt in Egypte was. Dus voor paarden gingen ze naar Egypte en dat brengt weer allerlei andere ellende met zich mee. Dat zie je ook bij Salomo. Hij hield daar de dochter van de farao aan over met alle ellende van dien. Dus, daar kom ik zo op terug in verband met de strijd, want dat is toch wel een boeiend punt. Niet vertrouwen op je legermacht, maar je moet wel een leger hebben. Ah, dat is een mooi spanningsveld, komt zo terug. Hij moet ook niet te veel vrouwen hebben. De Talmud zegt, 18 is het absolute maximum. Wauw, ik kan er net 1 ongeveer hanteren. 18, daar moet je toch even niet aan denken. Oh, oh, en hij moet ook niet te veel rijkdom hebben, ja. Dus, en hij moet altijd dit boven, met een punaise boven zijn bureau hangen. Staat er iets anders? Hij moet altijd een kopie van deze wet voor ogen houden. Want deze wet is erop gericht om constant duidelijk te maken. Je bent dan wel koning, maar denk erom. Je bent toch maar een klein mannetje. Ik heb je daar neergezet. Ik kan je ook weer van je troon stoten, zegt de Heere God. Vertrouw alleen op mij, vertrouw niet op je leger, vertrouw niet op je vrouwen en op je rijkdom. Ja, en ook daarin is natuurlijk de koning der koningen, Yeshua zelf, het grote voorbeeld. Lucas 22, wat een schitterende woorden. De koningen regeren over jullie, buiten jullie uit, zuigen jullie uit. Ik ben in uw midden als een die dient. Als elke oudste, elke predikant, elke bisschop, elke geestelijke leider met formeel gezag in de gemeente constant met een oordopje in zijn oor constant deze boodschap zou horen: je bent om te dienen, niet om te heersen. Je bent er om te dienen, niet om te heersen. Wat zou dat mooi zijn? Dit is een koning, zegt Zacharia 9 vers 9... die zo nederig is dat hij op een ezelsveulen de stad komt binnenrijden. Dat is de ware gezindheid van het dienend koningschap. Degene, de dienaar, stelt zich onder het volk en niet boven het volk. Ja, we hebben een mooi principe in 1 Korinthe 15. Eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. En dat vind je eigenlijk altijd terug. Daar zouden vele voorbeelden van te noemen zijn, maar ik beperk me nu even tot het koningschap. De eerste koning is Adam. En hij faalt en hij wordt vervangen door de laatste Adam. Als God Adam en Eva schept en stelt, zijn heerschappij geeft over de hele aarde, dan ziet God in gedachten al de laatste Adam en de laatste Eva. Want hij weet dat de eerste Adam het zal verknallen. Abraham is daaruit voortgekomen. Mooi, van Abraham lezen we keer op keer dat uit hem koningen zouden voortkomen. Niet de belofte van Silo, maar dat woord eigenlijk al is al de eerste aankondiging van het koningschap in Israël. Tweede voorbeeld, Nimrod is de natuurlijke koning. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Dat laatste betekent de Heer houdt de constant in de gaten. Deze man sticht het Assyrische Rijk en het Babylonische Rijk toe maar. En daarna horen we pas over Melchizedek. Dat is de koning naar het hart van God. Lees Hebreeën 7 maar. Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Genesis 36, Edom had vele koningen, worden daar opgezomd. Er staat feintjes bij, dat waren allemaal koningen die Edom had toen Israël nog geen koning had. Eerst het natuurlijke. En dan bij Jacob in zijn woorden die hij spreekt, eerst over Juda, maar dan ook over Jozef. In Genesis 49 vinden we de verwijzing naar het koningschap, naar Gods hart. Uit de stam Juda zou David voortkomen. En dan bij Saul en David opnieuw, eerst het natuurlijke, eerst het koningschap naar de mens. Hij krijgt ook maar zalfolie uit een kruikje, zo broos was zijn eigen koningschap. Terwijl David gezalfd werd uit een hoorn, als toonbeeld van onverwoestbare kracht. Salomo is aan de ene kant het mooiste voorbeeld van het koningschap van Yeshua en tegelijkertijd, doordat hij zo gruwelijk faalt, is hij ook maar het zwart fluweel waartegen het gouden koningschap van Christus prijkt. Hij hield zich niet aan deze wet. Veel te veel paarden, veel te veel vrouwen, ik weet niet wat erger is van de twee, en ook veel te veel rijkdom. Hij is een type van Yeshua en een antitype. In de gemeente hebben we ook van die natuurlijke koningen. Yeshua heeft ons verteld, ik ben er nu inmiddels één die dient. Het meest schrijnende voorbeeld is Diotrefes in de derde brief van Johannes. Dat was echt een heerser over de goederen. Zoals Petrus dat zegt, niet als heerser over de kudde, 1 Petrus 5. Nou, dat was Diotrefes. En de kerkgeschiedenis heeft onnoemelijk veel Diotrefessen te zien gegeven. Tot in onze eigen tijd aan toe. Allemaal baasjes die zich gedragen alsof de kerk, en soms zelfs bazinnetjes, die zich gedragen alsof de kerk van hen is. Wij gaan van de rechters en de koningen over naar de priesters. Nou, over de priesters valt verschrikkelijk veel te zeggen, maar dit is wel het boek Deuteronomium. Het gaat hier niet over offerwetten, het gaat hier niet over alle offers die ze moeten brengen. Het gaat hier in de eerste plaats over de plek die zij in het land zullen innemen. Want denk toch, alles in Deuteronomium heeft te maken met hoe gaan we straks leven in het land. Eerst de priesters, vers 3 tot 5, dan vers 6 tot 8. De levieten, die priesters en de levieten krijgen geen eigen erfdeel. Dan staat er zo mooi, de Heere God is hun erfdeel. Als je nou niet zo'n erg geestelijke priester bent, kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, moet ik het daarmee doen? Mooi doekje voor de bloeden. God is mijn erfdeel. Maar dat betekent natuurlijk dat de Heere God zorgt voor wat ze nodig hebben. En dat doet hij door de tienden van het volk te vragen. En ook dat is een principe dat weer in het Nieuwe Testament wordt toegepast. Eerst door een woord dat Paulus citeert in 1 Korinthe 9, dat we nou niet direct zo gedacht aan zouden gedacht hebben. Je mag een dorsende os niet muilbanden. Dat wil zeggen, als zo'n os honger heeft, dan moet hij kunnen eten van dat wat hij aan het dorsen is. Je kan niet iemand de hele dag met eten laten bezig zijn, terwijl hij niet aan mag komen. Vandaar dat kersenplukkers zich ook ongans mogen eten, want je kunt toch maar een beperkt aantal kersen aan. Maar in 1 Korinthe 9 wordt dat nog verder doorgetrokken. Degene die de Heere dient, die mag ook daarvan leven. Zeker in het zuinige Holland heb je nog wel eens gemeenten en kerken die denken dat de predikers dat allemaal voor noppers doen. Waar die dan van leven, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Je bent er toch om de gemeente te dienen? Ja, maar de gemeenten zijn er ook om hen te dienen. Het is door de gemeenten dat de Heere God hen voorzien wil van het nodige. Dat geeft een leuke dubbele betekenis van het woord erfdeel. Het erfdeel is dat wat God met ons deelt, wat hij aan ons geeft. En vervolgens mag je de tienden daarvan aan God teruggeven en deel je dat met hem, door het te besteden aan zijn werk. We hadden vroeger altijd 2 collectes in onze gemeente voor het werk des Heren en de behoeften der heiligen. Het heeft jaren geduurd voordat ik snapte wat deze moeilijke uitdrukkingen betekenden. Maar het werk des Heren, dat was precies daar waar we het nu over hebben. Dat waren de middelen waaruit de broeders die dienden in de gemeente en dienden met het woord. En over de gemeentegrenzen heen, die daarvan werden onderhouden. Er zijn allerlei slimme lieden geweest die natuurlijk verschillen hebben ontdekt tussen de verschillende wetten. En die hebben gezegd, je kunt helemaal niet als Jood leven, want de Leviticus staat dit en de Deuteronomium staat dat. Nou, hier hebt u een mooi voorbeeld. Als u er nou op zoek bent tegenstrijdigheden te vinden uit uw Bijbel, dan hebt u weer een mooie bijdrage voor uw verzameling. Want in Leviticus 7 vers 34 staat dat als je een vredeoffer brengt, dan krijgt de priester, weet u die mooie woorden nog, de beweegborst en de hefschenkel. Ja, dat snapt er ook geen mens meer. Hè? De borst van dat dier die werd bewogen als een offer en de schenkel was een hefoffer. En hier staat heel wat anders. De schouder, de wangen en de lepmaag. Nou. Maar de rabbijnen hebben een oplossing bedacht en die eigenlijk door veel christen uitleggers sindsdien ook is overgenomen. Eigenlijk gaat het hier niet zozeer over offers. Eigenlijk is de gedachte altijd dat als je een dier slacht, er altijd een deel voor de priesters en de levieten is. Dus hier gaat het niet zozeer over het gewone vredeoffer. Hier wordt ook niet van de borst gesproken. Maar wel van de schouder, de wangen, de lepmaag. En die zijn allemaal voor de priesters. Dus God is in deze wetten bezorgd om zijn dienstknechten, de priesters en de levieten, dat zij voldoende te eten hebben. Ook de eerstelingen van de oogst zijn voor hen. En denk erom, de nadruk is natuurlijk ook hier weer op de plaats. Kijk, priesters die waren natuurlijk altijd verbonden met de tempel. Die konden wel ergens anders wonen. Op een gegeven moment waren er duizenden priesters. Die konden allemaal helemaal niet dienen in de tempel. En dan moesten ze soms een eind reizen. Denk maar aan de priester en de leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die ook op reis waren. Je wonen niet meer allemaal bij Jeruzalem. En zo'n leviet al helemaal. Die levieten had je door het hele land heen nodig. Die waren onder andere de mensen die de wet onderwezen. Die categorisatie gaven, zou je kunnen zeggen, vandaag de dag. Maar soms waren de levieten, die hadden zo'n groot verlangen om te wonen dicht bij de plaats waar God woonde. Dat betekende dus bij de tempel. Nou, dan schrijft de Bijbel heel nuchter voor hoe dat dan moest met hun inkomen. Misschien moesten ze daar wel vaderlijk goed voor verkopen. Ja, je moet er wel wat voor over hebben als je op zo'n mooie plek wil wonen. En verder kregen ze het gewone loon van de dienende levieten. Mag ik u er nog even aan herinneren wat priesters en levieten ook weer zijn? De priesters zijn offeraars. Denk erom, de gewone Israëliet wordt ook offeraar genoemd. Hij brengt het offer, maar het is de priester die dat offer slacht en het bloed laat vloeien en het vlees op het altaar of buiten de legerplaats brengt. Dus alle eigenlijke offerhandelingen worden door de priester verricht. Dat is het meest wezenlijke van de priesters, brengen offers. En wij brengen ook offers. We zijn een heilige priesterschap, zegt 1 Petrus 2, om geestelijke offeranden te brengen. Hebreeën 13 vers 15, laten wij dan door Yeshua altijd een slachtoffer, zo staat het letterlijk, een slachtoffer van lof brengen. Het is gewoon de technische uitdrukking uit de wet van Mozes voor het lofoffer. Een slachtoffer van lof. En dat doe je met je lippen, zoals Hosea 14 dat al aangeeft. De offerstieren van onze lippen, de varren van onze lippen. Dat wil zeggen, er gaat het om geestelijke offers die we brengen. Dat zijn de priesters. In onze voorstelling zijn de levieten minder dan de priesters. En dat is ook terecht. Maar in onze praktijk niet. Nog heel veel mensen hebben de neiging om de klerus, de geestelijkheid, boven het volk te stellen. De dominee staat ook letterlijk een paar treden hoger. En soms een heleboel treden. Ik heb me soms, als ik in zo'n oude dorp terecht kwam, wel eens zeer ongemakkelijk gevoeld. Omdat je daar een halve kilometer boven het volk verheven was. Dat is eigenlijk helemaal verkeerd. Je ziet met afgescheiden kerken ook dat die preekstoelen een stuk lager werden. Dat is al een beginnetje. Want de levieten staan niet boven de priesters, maar eronder. Net als in de Torah. De levieten zijn degene die de offerdienst mogelijk maken. Die de aanbidding bevorderen door de priesters te dienen. Wat ik dus nu doe is een levietendienst. En jullie zijn de priesters. Met de bedoeling dat door mijn bediening jullie offerdienst, jullie dienst aan de Heere God bevorderd wordt. Dat is de taak. Dus degene die het woord voert, de dominee is altijd, of de predikant, of prediker, of hoe je hem ook noemen wilt, is de dienaar. Hij dient de gemeente. Hij noemt zich ook dienaar des woords, maar hij is ook heel letterlijk wat dat betreft een leviet die er alleen maar is om de priesters te dienen. En de priesters, dat zijn we allemaal. En daarboven is niks. Daarboven is geen klerus, alleen de levieten, maar die staan eronder. Hier is de wetgever vooral bezorgd over de vraag, wat moeten ze eten? En dat is belangrijk. Want al het voedsel van de leviet en de priesters is een beeld van Yeshua. Hoe je het ook wendt of keert, de eerstelingen van de oogst, het vlees dat ze eten, altijd. Vandaar dat de tekst zich bekommert om de vraag, wat moeten ze eten? En dat zou ons ook moeten bekommeren. Als je een goede priester wil zijn, dan moet je ook het goede eten tot je nemen. Waar voed je je mee? Je kunt je voeden met zoveel waardeloze zaken, dat je offerdienst daar zeer onder gaat lijden. Nou, laten we nog eens eventjes kijken hoe het allemaal ook alweer in elkaar zat. Weet u nog, toen Israël aankwam bij de Sinaï, toen, Exodus 19 vers 6, toen werden zij genoemd door de Heere God een koninkrijk van priesters. Nou, we hebben het gehad over het koningschap in hoofdstuk 17. We hebben het nu gehad in hoofdstuk 18 over het priesterschap. En in de rest van dit hoofdstuk gaat het over het profeetschap. Nieuwtestamentisch gaat het altijd zowel over Yeshua als over de gelovigen. In de reformatorische traditie kent men het drievoudig ambt van Christus, koning, priester, profeet, maar ook het drievoudig ambt van de gelovigen. Precies hetzelfde. Wij zijn koningen, Yeshua is de koning der koningen. Wij zijn priesters, hij is de hoge priester. Maar ook zoals we direct zullen zien, het profetenschap. Een profeet is weliswaar een speciale bediening. Apostel, profeet, evangelisten, herders, leraars, Efeze 4 vers 11. Maar in zekere zin zijn wij een profetisch volk. Kom ik zo wel op terug. Dat drievoudig ambt van de gelovigen, ik noemde net al 1 Petrus 2. In Openbaring 1 en 5 horen we dat we koningen en priesters zijn. En dat profetische, ja, als in de mannen in Handelingen 19 met de geest vervuld worden, gaan ze profeteren. Er werd niet gevraagd, wie van jullie heeft dan een profetische bediening? Ze gingen allemaal profeteren. In 1 Korinthe 11 staat, als een man of vrouw bidt of profeteert. Nou, daar kunnen we nog heel veel over uitleggen wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Maar in principe wordt daarmee gezegd dat elke man of vrouw in de gemeente zou kunnen profeteren. Ik denk persoonlijk dat de beste verklaring daarvoor is de Heere God op een extatische wijze groot maken. Dat extatisch zit eigenlijk in de Hebreeuwse grondbetekenis van dat woord, nabi. Want in 1 Korinthe 14 zie je dat als allen profeteren. Dat is mooi. De hele gemeente is aan het profeteren. Die staan niet allemaal door elkaar profetieën uit te schreeuwen. Ik denk dat dat betekent dat ze op zo'n uitbundige wijze God groot maken dat daar een onwetende binnenkomt. In het Grieks staat een idioot. Is dat bij jullie in de samenkomst ook wel eens een keer dat er een idioot binnenkomt? Dat is een onwetende. En die onwetende, die zegt niet, wat is dat hier een gekke bedoeling? Die komt zo onder het beslag van de geest, dat hij op zijn aangezicht valt en God aanbidt. En zegt, God is hier. Hij is op de plaats aangeland waar de Heere zijn naam doet wonen. Nou, voordat het over de profeet gaat, een heenwijzing naar Yeshua, horen we eerst over de gruwel. Eerst horen we weer over het natuurlijke en dan over het geestelijke. Dat woord gruwel is heel vaak een verwijzing naar afgoderij. De afgodsbeelden zijn gruwelbeelden. Bijna altijd heeft dat wel iets te maken met afgoderij. Zelfs de vrouw die een mannenkleed of een man die een vrouwenkleed aantrekt, dat heeft met afgoderij te maken in hoofdstuk 22. Hier worden enkele van die occulte praktijken genoemd, daar gaan we maar niet over uitweiden. Je kinderen door het vuur laten gaan. Een gruwelijke manier om de goden te vermurwen door dat wat je je kinderen aandoet. Passief waarzeggerij, aan de hand van de wolken, aan de hand van de sterren, wat wij de astrologie noemen. Maar ook de doden, raadplegen, dat is spiritisme, de geesten van de gestorvenen. Al die dingen worden hier opgesomd. En dan ook actief de toverij. De toverij betekent dat je krachten toepast die bepaalde veranderingen in je omgeving teweeg brengen. Een voorbeeld dat hier genoemd wordt is bezweringen. En daarvan kunnen bijvoorbeeld ook slangen gebruikt worden. Denk maar in Azië, de slangenbezweerders Afrika, die daar voorbeelden van zijn. Dat tegenover staat heel simpelweg, dat moet je allemaal niet doen, in plaats daarvan moet je de Heere dienen. Dat betekent dus ook, die twee dingen zijn niet te combineren. Je kunt niet de Heere dienen en ook nog een beetje spiritisme daarbij hebben. Of nog een beetje astrologie of een beetje dat of dat. Dus elke keer als u uw horoscoop leest, dan moet u zich schamen om twee redenen. A, mag u zich met die dingen niet inladen. En B, inlaten. En B is toch allemaal flauwekul ook. Dus dat is een dubbele reden om het niet te lezen. Boerenbedrog. En daar tegenover staat dan de voorzeggende profeet. Tegenover al die duistere waarzeggerij, het licht van de profetie. De waarzeggerij komt van beneden, het terrein van de slang. De profetie komt van boven. Ik keek natuurlijk, wat hebben die rabbijnen daar nou van gezegd? Hè? Die ene profeet, wat zouden ze daarvan gebakken hebben? En in het algemeen zeggen ze, dat is het profetendom in het algemeen. Net als het priesterschap in het algemeen duidt op alle priesters die hier zou komen, zo hier ook. Ja, dan denk ik, dat is nou een reactie op het christendom, want zelfs in de dagen van Yeshua vroegen de mensen al aan hem, en ze vroegen het ook aan Johannes de Doper, bent u de profeet? Dus de Joden toen keken wel degelijk uit naar iemand die aangeduid werd als de profeet. En als je vroeg was, slaat dat op, dan sloeg dat op Deuteronomium 18. Op de voorzegging van Mozes. Een profeet is toch wel apart. Koningschap is erfelijk. De zoon van de koning uit het huis van Juda, die is zijn opvolger, die wordt ook koning. Priesterschap is erfelijk. Maar de profeet niet. De zonen van de profeten betekenen niet letterlijk wat jij denkt dat het misschien zou kunnen betekenen, namelijk dat die zonen hun vaders opvolgden. Nee, zonen van profeten in het Hebreeuwse idioom betekent simpelweg leden van het profetengilde. Profeetschap is niet erfelijk. Daar heb je elke keer een bijzondere roeping voor nodig. Dat maakt natuurlijk ook minder ontvankelijk voor verderf in dat huis van Juda en van David. Is verderf steeds verder doorgewerkt. Priesterschap ook, denk maar aan Eli en zijn zonen. Maar de profeet wordt elke keer bijzonder opnieuw geroepen. Mozes zegt een profeet als mij. En Rashbam zegt, dat betekent, die net als ik dat gedaan heb, jullie de Torah zal leren. Ik was van de week nog weer over de Joodse verwachting. En dat is een van de belangrijkste dingen. Iets dat buiten het gezichtsveld van zoveel christenen ligt. Als ze denken aan de komst van de Messias, wat is dan het belangrijkste wat hij zal doen? En de Jood zegt, hij zal ons de Torah leren. Hij zal blijken de Messias te zijn als hij het voor elkaar krijgt de tempel te herbouwen. Dat betekent met een knipoog dus ook hoe hij die Omar-moskee wegkrijgt. En als hij die tempel herbouwt en hij zal dan van daaruit de Torah onderwijzen, dan pas weten we het echt. Dit is hem. En dit woord over de profeten, dat wordt vele malen, ja, een heel aantal malen geciteerd in de evangelie. Met name in het Johannes evangelie, maar ook in het boek Handelingen. En eigenlijk heeft God eenmaal zelf een heel bijzondere aanwijzing gegeven op de berg der verheerlijkingen, Matteüs 17. Als Petrus Yeshua met Mozes en Elia gelijk stelt. Je zou zeggen, nou, dat was een geweldig compliment. De Jood die in die tijd zei, Yeshua staat gelijk aan Mozes, die bracht Yeshua het hoogste compliment dat je je kon voorstellen. Geen Jood zou ooit zoiets verzinnen om wie dan ook gelijk te stellen met Mozes. Maar onmiddellijk komt er protest uit de hemel. Want zo interpreteer ik de woorden van God die zegt, ho, Yeshua is niet zomaar een profeet zoals Mozes en Elia, hij is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan komen deze twee woorden, hoort hem. Met andere woorden, je mag heel best naar Mozes blijven luisteren, dat doen wij nu ook al 50 avonden, als je maar goed bedenkt dat je alleen voortaan Mozes kan lezen met de ogen van Yeshua. En alles betrekkende op hem, in wie al die woorden in vervulling gaan. Het moet ook iemand uit je broeders zijn, zegt de tekst. Ja, natuurlijk. Uit hen is bovenal, zegt Romeinen 9, de Messias, de Christus. Hij die God is te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is van hetzelfde vlees en bloed. Niemand zal ooit Yeshua werkelijk begrijpen als je niet weet dat hij een Jood is. Luister, dat zegt de apostolische geloofsbelijdenis ons niet. De belijdenis van Nicea niet. En een hele theologie kun je ontwerpen over Yeshua die voor onze zonde gestorven is, zonder dat je ook maar één keer nodig hebt om te vermelden dat hij een Jood was. En de laatste keer kwam het eigenlijk als een schok op me af. Het is eigenlijk pas zo, niet zo lang geleden dat ik dat bedacht. Ik dacht, zo'n evangelie is altijd incompleet. Wat we nodig hebben is het volle evangelie. Ik bedoel niet van onze lieve volle evangeliebroeders. Die hebben weer een ander volle evangelie. Iedereen heeft zo zijn eigen volle evangelie. Nee, het evangelie is niet compleet als niet op een of andere wijze daarin de noodzaak aan de orde komt om duidelijk te maken dat hij uit het huis van Juda is, uit het huis van Israël. Zoals het eerste vers van het Nieuwe Testament zegt. Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Als jij nergens in je theologie nodig hebt om daarop te wijzen, dan is je theologie armetierig. Nou, dan kun je je zak steken, want dat geldt voor verreweg de meeste christenen in Nederland. En daarbuiten. Gelukkig dat dat inzicht vandaag gelijk doordringt. Hij lijkt ook op Mozes. Als we lezen van Mozes dat God met hem sprak zoals een man spreekt met zijn vriend in Exodus 33. En als God zelf zegt in Numeri 12, maar luister, als ik toch nog profeet spreek, dan doe ik dat door een droom of door een visioen. Maar met Mozes niet. Met Mozes spreek ik gewoon zoals van rechtstreeks, van aangezicht tot aangezicht. Nou, dan lijkt hij meer dan wie ook in het Oude Testament op Yeshua. En als je Yeshua dan ziet op de berg, dat is niet voor niks dat het op een berg is, in Matteüs 5 tot 7, dan is hij de tweede Mozes. De Novus Mozes, zoals de oude kerkvaders zeiden, de nieuwe Mozes, die op zijn berg de Torah van Mozes uitdiept en aanvult. En tegelijkertijd, ja, dat is voor een Jood helemaal moeilijk te verteren, is hij groter. God heeft eerst gesproken door de profeten. Maar ten laatste heeft hij gesproken door de Zoon. Hebreeën 1, vers 1 en 2. En in 3, vers 1 tot 6, hoe het ook went of keert, Mozes was uiteindelijk maar gewoon een dienstknecht. Maar Yeshua is de Zoon. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Yeshua Mashiach geworden. Dat is het grote verschil. Hij brengt de woorden van de Vader. Vanuit een intimiteit met God, zoals zelfs Mozes, die 3x40 dagen en nachten op de berg was, nooit gekend heeft. Profeten zijn nodig, zegt vers 16, want het volk wil de Gods stem niet verstaan. Die horen het liever via de bemiddelaars. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Als we al iets weten van de Bijbel, is 95% daarvan dat wat wij geleerd hebben van onze leermeester. En die 5% die je zelf bedacht hebt, die moet je nog ernstig wantrouwen ook. Maar hier is een profeet. Die gaat boven allemaal uit. Alles staat hier, dat is groots in vers 18. Alles wat God tot hem spreekt, geeft hij door. Hij zegt tegen zijn vrienden, Johannes 15, vers 15. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik jullie doorgegeven. Wee degene die niet naar hem luistert. Een van de ergste dingen voor een Jood die kan doen, is niet naar Mozes luisteren. De Torah in de wind slaan. Maar nu is een van de ergste dingen die je kan doen, is Yeshua's woorden in de wind slaan. Ten slotte nog even iets, laatste woord, over de valse profeet. Dat zijn degenen wiens woorden niet uitkomen. Ik denk dat wel eens aan bij, vooral in genezingsdienst, hoe vaak zo gemakkelijk de genezing van iemand geprofeteerd wordt en dat komt later niet uit. Het zijn eigenlijk allemaal valse profeten strikt genomen. Trouwens, Deuteronomium 13, weet u wel, zelfs er komt het woord wel uit, maar ze brengen je op verkeerde wegen, die van God afvoeren, dan is nog een valse profeet. Dus je moet op een heleboel dingen letten. Goed, dat was de profeet. De volgende keer, straks dus, weer heel nieuwe aspecten van de Torah. Maar eerst mag u even uitblazen.